GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken. In deze aflevering ga ik, Ludo de Bo, in gesprek met Monique Verburg, kinder- en jeugdpsychiater en auteur van het boek Van Stoornis naar Perspectief in 5 gesprekken. Centraal staat haar methode waarin het perspectief van kind en gezin het vertrekpunt is. Wat vraagt het om niet alleen naar het kind te kijken, maar ook naar de omgeving en de onderlinge dynamiek? En hoe helpt het om uit te gaan van een basis waarin iedereen in essentie heel is? We verkennen een benadering die ruimte maakt om samen te begrijpen wat er speelt en van daaruit verder te komen. Monique, welkom in deze podcast. Wat fijn dat je er bent. Je hebt een boek geschreven over een door jou ontwikkelde methode, Van Stoornis naar Perspectief in 5 gesprekken. De ondertitel luidt Lichter werken met kinderen en jongeren. We gaan straks in op wat de methode inhoudt. Maar eerst maar even de vraag, waarom heb je deze methode ontwikkeld?
Ik werk al lang in de psychiatrie en ook al lang in de kinder- en jeugdpsychiatrie. En wat ik eigenlijk steeds zag, was dat er snel gezocht wordt naar wat is er mis met dit kind. En dus eigenlijk de hele diagnostiek is gericht op het zoeken naar een stoornis bij het kind.
Ja.
En ik heb eigenlijk al vanaf het begin van mijn werkzame leven het gevoel gehad van ja, dat klopt niet. Daarmee doe je kinderen geen recht. Want ja. Problemen ontstaan altijd in interactie met de omgeving. Er zijn wel problemen, maar je moet breed kijken om te snappen wat er speelt. En dus de huidige manier van kijken, van diagnosticeren, die dekt de lading bij lange na niet.
Nee, dat dekt de lading niet. Kun je uitleggen wat er dan niet gedekt wordt?
Ja, eigenlijk het grote aandeel van omgevingsfactoren aan de problemen die een kind kan hebben. Dus een bekend voorbeeld is jonge kinderen die als druk en ongeconcentreerd worden bestempeld, die dat dan ook zijn, maar waar dan gezegd wordt van, oh ja, dan heb jij dus ADHD, terwijl er allerlei factoren zijn in onze samenleving die maken dat kinderen, dat aan de ene kant kinderen zelf zich soms druk en ongeconcentreerd kunnen gedragen, bijvoorbeeld door te veel prikkels, te hoge eisen. En ook aan de andere kant dat wij kinderen normen opleggen die eigenlijk ook nog niet passen bij hun leeftijd.
Ja.
Nou, dat zijn zo 2 belangrijke factoren. Daar zullen we vast nog wel terugkomen later in het gesprek. Maar die maken eigenlijk dat aan kinderen allerlei dingen wordt toegeschreven die eigenlijk niet zozeer kind-eigen zijn, die niet bij het kind horen.
Ja. Je hebt je bij het ontwikkelen van de methode laten inspireren door wat je zijnsoriëntatie noemt. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
Ja, zijnsoriëntatie is eigenlijk een, zoals het genoemd wordt, een pad van levenskunst. Het is een hele levensfilosofie met daaraan allerlei trainingen gekoppeld ook. Die is ontwikkeld door een psycholoog, Hans Knibbe. En hij heeft eigenlijk westerse psychologische ideeën en methoden en ook boeddhistische ideeën samengebracht in, ja, ik vind het echt een prachtige levensvisie. En ik heb daar een aantal trainingen in gevolgd, maar ik ben vooral geraakt door de kern van die visie. En dat is eigenlijk gewoon een boeddhistische visie. En dat gaat over het feit dat iedereen in basis heel is.
Ja.
Dus in basis is er gewoon met niemand iets mis. Die kern van heelheid, ja, eigenlijk herken ik dat ook uit hoe ik altijd heb gewerkt. Ik heb vanaf het begin van mijn loopbaan eigenlijk altijd gezocht naar hoe kom ik echt in contact met iemand? En dat is eigenlijk die basis van heelheid. En die is bij iedereen aanwezig. Of iemand nou ernstig mentaal beperkt is, of zelfs iemand die psychotisch is, er is altijd nog een kern te vinden van heelheid.
Altijd?
Altijd, denk ik, ja. Soms is die natuurlijk ver te zoeken, zou je kunnen zeggen. Ja. Mensen raken vervormd. Maar ja, ik zie eigenlijk het leven in het algemeen. En ik denk ook het werken met kinderen en volwassenen met psychiatrische problemen of met psychische problemen, zie ik als vooral het zoeken naar die kern van heelheid en hoe iemand daar zelf weer mee in contact kan komen.
Ja.
Waardoor je aandacht wordt verschoven van de problemen naar, oh ja, maar in basis is er niks mis. En dat geeft ruimte.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
Ja.
Ja, en een soort gemak of zo erbij.
Ja. Dat je, om te beseffen dat je groter bent, ruimer bent dan je problemen.
Ja.
Nou, en zijnsoriëntatie is eigenlijk voor mij de plek geweest waar ik dat heb geleerd. Hè, of dat besef ook ben gaan ervaren. Of waar allerlei dingen op hun plek vielen. En ook dat is een manier hè, van kijken. Dus het is niet de enige manier van kijken, maar het heeft mij heel erg geholpen.
Kun je uitleggen uit welke gesprekken jouw methode bestaat? En kun je ook kort vertellen wat de kenmerken zijn van ieder gesprek?
De methode bestaat uit 5 gesprekken, vandaar de 5 gesprekken methode. 5 gesprekken met ouders en of kind. En daaromheen zitten nog wel een paar andere aspecten, een aantal andere gesprekken of activiteiten die ook plaats moeten vinden. Maar die 5 gesprekken met ouders en kind zijn de basis. En het eerste gesprek is het intakegesprek, het startgesprek met ouders en kind samen. En daarna volgt er een gesprek met het kind en eigenlijk een soort onderzoek. Hè, dus met een aantal opdrachtjes en waarin ik uitgebreid met het kind praat. En dan zijn er 2 gesprekken met ouders. 1 over de dynamiek tussen ouders en kind en de dynamiek rond de problematiek. En 1 over de hele ontwikkeling van het kind, van de zwangerschap tot nu. En daarna is er nog een terugkoppelingsgesprek waarin alle informatie bij elkaar komt. En ik probeer aan de hand van wat mensen hebben verteld een begrijpelijk beeld te geven van wat speelt er nou allemaal mee bij de problemen. En vervolgens gaan we zoeken naar praktische oplossingen. En dit lijkt heel, denk ja, zo gaat het overal. Maar er zijn een aantal inhoudelijke verschillen met hoe het normaal gesproken gaat. Bijvoorbeeld tijdens dat intakegesprek, dat is altijd met ouders en dus met beide ouders en kind. Daar ben ik heel strikt op, omdat ik vanaf het begin duidelijk wil maken dat de problematiek breder ligt dan alleen het kind. Dus het is niet hier is ons kind, kijk maar. Nee, jullie komen samen omdat jullie samen een probleem hebben. Dus dat vraagt al een beetje voorwerk, want dat is eigenlijk de kadering van mijn methode. Dus dat moeten ouders ook weten van tevoren.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat een ouder zegt, ja, wij hebben geen probleem.
Het komt soms voor dat ouders zeggen, ja, een van ons kan niet. Hè. Van tevoren hebben we natuurlijk nog niet uitgebreid gesprek. Maar dan zeg ik, ja, ik vind het essentieel dat jullie beiden komen. Dat is deel van mijn manier van kijken. Ja. Dus het is belangrijk, en anders verzetten we de afspraak. Punt.
Duidelijk.
Ik vraag aan ieder deelnemer aan het gesprek, hè, dus aan het kind. Ik begin ook altijd met het kind, aan beide ouders. En ook als er een hulpverlener betrokken is, vraag ik het ook aan de hulpverlener. Wat moet er nou, als jullie het gevoel hebben, alles gaat weer goed genoeg. Wat moet er dan veranderd zijn vergeleken bij hoe het nu is? En daarmee, in feite, dat is een vrij ontregelende vraag, waar mensen ook geregeld een beetje verrast door zijn. Maar dat gaat natuurlijk over, wat is nou de gewenste situatie? En wat loopt er dan nu dus niet?
En waarom ontregelt dat?
Omdat mensen eigenlijk denken van, oh ja, het gaat hier over, hoe gaat het met mijn kind? Wat is er mis met mijn kind? Maar daar vraag ik eigenlijk in eerste instantie helemaal niet naar. Ik vraag naar, wat moet er nou veranderd zijn? Willen jullie weer goed verder kunnen? En dat kan gaan over je kind, kan ook gaan over je eigen rol als ouder, kan gaan over school, kan gaan over je partner, over andere dingen. En ouders zijn vaak toch nog wel geneigd om dan toch eerst te vertellen wat er met hun kind anders moet gaan. Maar dan vraag ik door van ja, oké, helder. En zijn er nou, om het goed te laten gaan, ook dingen die je zelf als ouder anders zou willen doen? En heel veel ouders hebben dat natuurlijk echt wel in hun hoofd. Van ja, ik zou vaak niet zo boos willen zijn of zo. En dat kun je natuurlijk makkelijk buiten beeld houden als het gaat over dat kind.
Ja.
Maar het is onderdeel van het probleem.
Ja.
Dus het moet op tafel.
Ja.
Dat is 1 ding. En het tweede wat ik eigenlijk altijd doe, nog daaraan voorafgaand, is, nou, ik leg uit wie ik ben en kort hoe ik werk. En dan zeg ik ook altijd iets in de trant van, hè, ik ga er om te beginnen vanuit dat iedereen in basis, dat heel is. Dus dat er in basis nooit iets mis is met niemand. En door dat te zeggen, ik merk dat dat ook altijd een soort van rust, bezinning, ontspanning geeft, ook bij kinderen. En juist ook bij kinderen. En daar zoek ik ook altijd naar. Dus daar begin ik eigenlijk het gesprek ook mee. Zodat er ruimte ontstaat om rustig samen te kijken.
Ja.
Na dat intakegesprek volgt er nog wel een onderzoek. En dat bestaat dan uit wat ik net zei al. Hè? Dus 1 gesprek met het kind en 2 gesprekken met ouders. En daar is eigenlijk het belangrijkste ook steeds die brede blik. Ja, ik probeer om goed zicht te krijgen op wat gebeurt er nu in concrete situaties. Tussen ouders en kind bijvoorbeeld. Of tussen kind en de leerkracht. En hoe kun je dat begrijpen, zowel vanuit de positie van de ouder als vanuit de positie van het kind. Dus ja, ik probeer eigenlijk in de schoenen van het kind te gaan staan en vervolgens in de schoenen van de ouder en de schoenen van de leerkracht. Zodat je een goed beeld krijgt van wat gebeurt hier nu eigenlijk.
Ja, even voor de goede orde, de leerkracht is er niet bij, toch?
Die is niet bij zo'n eerste gesprek of bij deze gesprekken. Maar het is wel zo dat een van de stappen die ik net noemde, buiten die 5 gesprekken, is bijna altijd ook even contact opnemen met school, met de leerkracht en met de intern begeleider eventueel. Omdat 80-90% van de kinderen die zich aanmelden binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie zijn schoolgerelateerd of is schoolgerelateerd. Ja. School is bijna altijd een bron van problemen, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Nou, en dan na die gesprekken met kind en ouders, dan is er nog een terugkoppelingsgesprek. En dat is eigenlijk een soort sleutelgesprek, omdat er dan, dan geef ik een verklarend verhaal eigenlijk over, ja, hoe kunnen we de problemen nu begrijpen? We zien vanuit het hele ontwikkelingsbeloop van het kind en alle interacties die zo door het leven plaats hebben gevonden. En dan gaat het er niet over om alle factoren te benoemen. Dat kan helemaal niet. Het gaat erom dat het een verhaal is waar kind en ouders zich in herkennen, waarvan ze zeggen, ja, zo snappen we het. Ja, zo klopt het eigenlijk. En vervolgens kijken we samen van dit wetende, wat is nou helpend om weer goed verder te kunnen? En dat gaat dan over praktische maatregelen vaak. Daarbij probeer ik eigenlijk vooral eerst te kijken naar het dagelijks leven. Wat kun je in het dagelijks leven doen? Voldoende eten, voldoende slapen, voldoende beweging.
Ja.
Allemaal dingen waar het nogal aan schort in onze maatschappij. En die eigenlijk heel erg als laatste aan bod komen. Maar die moeten naar voren. Daar begint het mee. Als dat onvoldoende is, kun je iets van training gaan doen. Of ik verwijs jongeren bijvoorbeeld vaak naar studiebegeleiding. Gericht op leren leren. In plaats van naar cognitieve therapie om hun te kijken waar die depressie toch vandaan komt. Ja, die depressie die komt vaak van het feit dat ze vastlopen op school. Ja, dus dan helpt het om gewoon gerichte adviezen te geven over hoe kun je weer verder? Hoe kun je weer vertrouwen krijgen in jezelf?
Ja.
En pas daarna komt therapie, psychotherapie. En als allerlaatste kom je aan medicatie.
En nog even voor ons beeld. Wat is de doorlooptijd eigenlijk van
zo'n traject?
Ja, van zo'n traject.
Ja, dat is binnen een beetje afhankelijk van ieders agenda. Maar binnen 1 à 2 maanden is dat rond.
In jouw benadering gaat het deels ook om het normaliseren van gedrag. Hè? Hoe zit dat bij ernstig problematisch gedrag?
Kijk, je kunt natuurlijk zeggen van, ja, dat is wel makkelijk gezegd. Hè? Zo om te beginnen met, iedereen is heel van, daarmee bagatelliseer je misschien de problemen of zeg je er is nooit een probleem. Dat is natuurlijk niet waar. Mensen komen omdat er problemen zijn. En dat kunnen hele ernstige problemen zijn. Wat ik tegenwoordig veel meer dan een aantal jaren geleden zie, is met name jongeren met ernstige dwangproblemen. Echt hele heftige dwang, die alles besmet, zou je kunnen zeggen. Of jongeren met een eetstoornis, hè, dat komt natuurlijk ook veel voor. Het is natuurlijk evident dat daar forse problemen zijn. Maar wat ik vooral bedoel, is dat ook die problemen, je zou kunnen zeggen, dat is een manier waarop je omgaat met je levensenergie. He, dus je levensenergie die kan zich op allerlei manieren vastzetten. Kan zich vastzetten in emoties, he, emoties van angst in je lijf. He. Dus als je angstig bent, dan raak je helemaal verkrampt in dwanghandelingen of in agressie. Maar waar het mij om gaat, is het kan ook weer los. Het kan gewoon ook weer los. Zodat je je energie weer op een andere manier kunt gebruiken. Alleen al het besef dat dat kan, dat geeft al een soort verandering. Ja. Want als je denkt, ik zit helemaal vast in mijn dwang en daar kom ik nooit meer uit, ja, dan blijf je maar verkrampt. Terwijl als je beseft, ik doe dit zelf. Ik heb het ooit anders gekund. Dus het kan ook echt weer anders. En daar zijn soms allerlei dingen wel bij nodig. Hè? Dus therapie kan dan wel helpen natuurlijk. Afleiding helpt natuurlijk. Nou, eigenlijk alle dingen die ik net heb genoemd, die zijn wel allemaal nodig en helpend. En soms ook medicatie kan ook helpend zijn, maar het heeft een ondersteunende rol dan. Het doet niet al het werk. Dus de kern is denk ik steeds dat iemand zelf weer moet gaan vertrouwen dat het anders kan.
Ja, en jij zegt het kan los. En ook hiervoor geldt altijd weer, net als bij die kern die heel is, dat het altijd kan.
Ik denk dat het altijd kan. En het is nogal een claim of zo. Maar ja, dat denk ik gewoon. Dat, ja. Kijk, natuurlijk binnen het haalbare. Hè, dus iemand die blind is, daarvan kun je niet verwachten dat hij kan zien. Maar die persoon kan wel een prettig leven leiden met doelen die voor hem of haar haalbaar en passend zijn. Dus het hoeft je niet te belemmeren om je leven ten volle te leven. He, gewoon op een manier die je prettig vindt. En dwang bijvoorbeeld is natuurlijk iets wat je enorm kan beperken. En dan gaat alle energie daar naartoe in plaats van naar leuke dingen doen met je vrienden of je verder ontwikkelen. Ja, daarvan denk ik, ja, je hebt een keus in of je blijft zitten in die dwang of dat je je richt op de andere doelen in je leven.
Ja. In jouw benadering worden ouders uitgenodigd om ook na te denken over de rol die zij spelen in het geheel en hoe hun gedrag misschien de klachten van de jongeren juist in stand houden. Zijn ouders altijd bereid om na te denken over hun eigen aandeel?
Daarom probeer ik al juist in dat eerste gesprek, wanneer ouders en kind samen in de kamer zijn, dat meteen ook te benoemen. Dus als het dan gaat over een kind wat dan elke keer ruzie zoekt of ruzie maakt, hè, ja, dan richt ik me meteen ook op beide ouders. Maar wat doen jullie dan eigenlijk? Hè? Dus wat doe jij als vader? Dan word ik ook wel boos, hè, zo. Maar ja, je kind moet het van jou leren. En wat maakt dat jij boos wordt? Heeft dat nou alleen maar met dat kind te maken? Of spelen er dan ook andere dingen? Dus ik probeer meteen al in het eerste gesprek die dynamiek echt voelbaar of zichtbaar te maken in de kamer. Zodat duidelijk wordt dat dat dus niet alleen bij het kind ligt. En soms inderdaad, ik heb een paar keer bij de hand gehad dat er dan een ouder was die zei, ja, ik wil gewoon ik kan het gewoon niet meer aan, want ja, ik ben al hartstikke druk en ik heb een drukke werkdag erop zitten. Dus ja, mijn kind die moet gewoon, ik wil gewoon dat hij dan rustig is. Nou, en ja, de pillen. En dan zeg ik soms ook, nou, de vraag is wie hier aan de pillen moet. Ja, en dat is ook echt de vraag dan. Als je als ouder gewoon zo overprikkeld bent dat het eigenlijk niet lukt om rustig te zijn aan het einde van de dag, ja, kun je niet kinderen kwalijk nemen dat zij ook niet rustig zijn.
Ja, stel je die vraag echt?
Ja, die stel ik echt, ja. Okay. Ja.
Dat is even schrikken dan, denk ik.
Ja, en soms, het zijn heel basale pedagogische boodschappen eigenlijk. En het zijn allemaal, ja, ik vertel niks nieuws, maar het raakt uit beeld in het zoeken naar een stoornis bij het kind. En die pillen, ja, die medicatie, ik vind het een ongelofelijke worsteling. En het maakt me gewoon ook vaak boos.
Ik kan me voorstellen dat er ook kinderen zijn die loyaal zijn aan hun ouders en ja, de boel een beetje dekken soms. Herken je dat en hoe ga je ermee om?
Ja, wat ik net zei, door de problemen wel open op tafel te leggen en ook in die vervolggesprekken steeds in te zoomen van wat gebeurt hier nu eigenlijk in de concrete situaties.
Ja.
En wat doet de een, wat doet de ander? Want het moet duidelijk worden voor ouders en voor kind dat er sprake is van interactie waarin ieder een rol heeft, of de leerkracht en een kind.
Ja.
Dus ik probeer vooral de situatie te verhelderen.
Ja. Hey Monique, jij, je hebt er al verschillende dingen over gezegd, maar toch nog even de vraag. In jouw benadering wordt ook expliciet gekeken naar contextuele factoren. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
Misschien moeten we het dan even hebben over social media, de rol van social media, waar ook veel over wordt geschreven natuurlijk, hè. Maar wat ik veel tegenkom bijvoorbeeld is dat jongeren op mijn spreekuur komen die dan automutileren. En als ik dan vraag, hoe ben je er eigenlijk op gekomen om daarmee te beginnen? Dan is het antwoord heel vaak, ja, dat heb ik gezien op YouTube.
Ja.
Dus dat is besmettelijk. Ik krijg jongeren op mijn spreekuur die binnenkomen met eigenlijk met de stelling, nou, ik heb autisme en ik wil graag een officiële diagnose. Hoezo autisme? Hoe kom je daar nou bij? Ja, nou, dat weet ik via YouTube. En mijn vrienden hebben het ook allemaal. En
ja, nou hebben ze een lijstje gehoord en dan zegt zij, daar heb ik er ook zes van.
Ja. Een tijdje geleden was er een jongere die zei, ja, je kunt wel zeggen dat ik geen autisme heb, maar je weet er gewoon niet genoeg van. Want iedereen die ik ken, die weet dat het wel zo is. En het ingewikkelde hier is ook dat het beeld van wat is nou autisme, wat is nou ADHD, is ook nog een beetje aan het verschuiven en vooral aan het verruimen. Dus het aantal mensen dat autisme heeft, is tegenwoordig, ik geloof, bijna vertienvoudigd of zo, vergeleken bij een aantal jaren geleden. Het is gewoon, die diagnose wordt veel sneller gesteld.
Ja.
Maar ik wil nog iets anders ook benoemen, wat ook te maken heeft met die rol van social media. Kinderen en jongeren worden tegenwoordig al heel jong uitgebreid blootgesteld aan al die social media, aan gamen, dus aan heel veel prikkels. Dus wat er volgens mij ontstaat, ook vooral doordat velen daarmee bezig zijn, is ook een vorm van voortdurende hyperalertheid, die wel in het hoofd zit, maar niet in je lijf. Dus jongeren die achter een computer zitten, achter een game, die fokken zichzelf helemaal op, zonder dat hun lijf eigenlijk tot ontlading kan komen. Als je sport, dan put je jezelf ook uit. Maar hier ben je alleen met je geest bezig. En ik denk dat dat ook maakt dat jongeren steeds meer gewend zijn aan een bepaald niveau van hyperalertheid. En als ze daar dan niet in zitten, dan zakt die alertheid en dan kunnen ze zich niet concentreren. Zie daar je ADHD.
Ja,
maar dat is niet een aangeboren stoornis, maar wel iets wat voor een deel van de jongeren een soort aangeleerd of verworven iets is. En dat wordt dan bestreden met een middel om de hyperalertheid nog wat verder op te fokken.
Ja.
Of te krikken. Dus denk, ja, dat maakt het, denk, we zijn zo verkeerd bezig.
Ja.
De keerzijde van die contextuele factoren is ook dat je het daarmee natuurlijk ook oplost. En daarom leg ik zoveel nadruk op het belang van een goede zelfzorg. Dus ja, als je voortdurend hyperalert bent en te laat je bed ingaat, slaap je te weinig, raak je vermoeid, krijg je concentratieproblemen. Als je, zoals veel jongeren geneigd zijn te doen, zonder ontbijt de deur uitgaat, krijg je concentratieproblemen. Als je te weinig zonlicht vangt en niet zoals wij vroeger levertraan kregen, vitamine D inneemt, krijg je allerlei lichamelijke klachten en vermoeidheidsproblemen.
Ja.
En kun je depressief worden.
Je zegt het al een beetje, maar welke preventieve maatregelen zouden volgens jou genomen kunnen worden?
Ja, idealiter denk ik, we moeten gewoon met z'n allen weer een beetje back to basic. En dus weer terug naar het gedegen opvoeden. Ouders die gericht aandacht hebben voor en tijd nemen voor het aanwezig zijn bij hun kind. En je zou eens kunnen zeggen, de ouderwetse rust, reinheid, regelmaat. En dat vraagt in eerste instantie iets van ouders. Het vraagt van ouders om weer ook zelf die hoge standaarden en altijd met druk en bezig zijn los te laten en weer meer gewoon bezig te zijn met opvoeden.
Ja.
Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat het schoolsysteem verandert. En daar wordt natuurlijk wel van alles in gedaan en bedacht. Maar dat gaat misschien wel over hetzelfde. Dus meer rust in de klas, wat minder wisselende activiteiten. Wat minder wat moet en wat meer wat nou ja, mag. Wat meer aandacht voor spel en sociale vaardigheden en wat minder voor alle cognitieve zaken misschien.
Ja.
Ja.
Nou, als zo vaak, alleen een methode hebben is niet genoeg. Het gaat erom hoe je die toepast. Jij spreekt over een consultatieve houding bij de hulpverlener. Wat versta je daaronder en waar bestaat dat uit?
Ja, een consultatieve houding is eigenlijk een houding waarin je meekijkt en niet meteen gaat oplossen. Dus eigenlijk met je handen op je rug eerst proberen te begrijpen wat er speelt. en helder en ook, ja, ik noem het doorsnijdend, dus duidelijk, met respect benoemd wat je ziet dat er speelt. En vervolgens samen met ouders en andere hulpverlener eventueel, hè, met kind, kijkt van, nou, wat kan dan helpen? Dus je blijft eigenlijk aan de zijlijn staan, je gaat het niet overnemen. Dat overnemen is een valkuil, hè, waar veel hulpverleners intrappen van, oh, ik moet nu het probleem gaan oplossen. Ja, dat kun je niet. Het gaat erom dat ouders zich weer competent gaan voelen om samen met hun kind weer goed verder te kunnen. Zij kunnen zelf goed meedenken over wat dan helpend is.
Ja. Ja. Kan iedereen die zich zo'n houding eigen maakt jouw methode toepassen? Of is het voorbehouden aan bepaalde professionals? Met andere woorden, voor wie heb je dit boek geschreven? En wat zou je hen vooral willen meegeven?
Ja, ik denk dat deze basishouding, die kan iedereen zichzelf aanleren, denk ik. En ik denk ook dat dat de belangrijkste boodschap is van mijn boek. Die open blik en die blik van heelheid en het niet stoornisgericht kijken, maar breed blijven kijken. Ik denk dat dat voor iedereen aan te leren is. Ik kan me wel voorstellen dat het oefening vraagt om dat ook te durven. Want daarmee laat je natuurlijk de kaders van de stoornis een beetje los. En dat kan best spannend zijn. Maar in principe is deze basishouding volgens mij, en ook de methode zelf, is denk ik door elke hulpverlener goed aan te leren.
Ja. De zorgverzekeraar heeft een DSM-classificatie nodig voordat ze zorg vergoeden. Hoe werkt dat bij jou in de praktijk?
Een van de aspecten die het denk ik ook mogelijk heeft gemaakt om op deze manier te werken, of uitgebreid op deze manier te werken, is het feit dat inmiddels in de jeugdzorg er niet meer per se een DSM-classificatie nodig is voor vergoeding van de jeugdzorg. Dat is in de afgelopen 10 jaar veranderd. Dat is ook wel begonnen met een aantal mensen, ja, waaronder ik, maar er zijn er meer geweest, die zeiden van, we willen niet meer die DSM-classificatie stellen. We willen gewoon een beschrijvend beeld. En gemeenten, de kleinere eenheden, die zijn daarmee akkoord gegaan. En dat is enorm helpend geweest om ook verder te kunnen. Maar als iemand 18 wordt, dan komt hij in de volwassen GGZ terecht en daarmee in een ander betaling, financieringssysteem, namelijk van de zorgverzekeraar. En dat is nog wel een heet hangijzer, want de zorgverzekeraar zegt inderdaad nog steeds, ja, wij willen een DSM-classificatie, want anders vergoeden wij geen zorg. Ik heb toevallig vorige week nog weer aan de hand gehad, ook een jongen die, waar we op zoek zijn naar passende zorg, maar die moet een classificatie hebben, anders krijgt hij niet de zorg die hij nodig heeft. En eigenlijk denk ik dat in de volwassen GGZ dezelfde discussie gevoerd moet gaan worden. En dat gebeurt ook wel een beetje, maar het is ook wel echt nodig, want anders dan blijf je zitten in een oud systeem. Dus ik hoop dat dat gaat veranderen.
Hoe staat het veld kind- en jeugdpsychiatrie tegenover jouw zienswijze? Is het je bedoeling of hoop dat dit breder ingevoerd zal worden?
Ja, ik hoop zeker dat het breder ingevoerd wordt, deze manier van kijken en denken. De kinder- en jeugdpsychiatrie zit wel in een soort transitie. Dus er zijn meer mensen die eigenlijk los willen komen van dat stoornisgerichte denken, of het een andere plek willen geven in elk geval. En tot nu toe hoor ik eigenlijk vooral positieve geluiden. Of ik heb eigenlijk nog geen negatief kritische geluiden gehoord uit het veld. Dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van, ja, je pas op dat je het kind niet met het badwater weggooit. Nou, ik denk zelf vooral dat dit boek nodig is als tegenhanger voor dat stoornisdenken. En dat in de discussie en de dynamiek die ontstaat, dat daar als het goed is steeds zuiverder wordt wat wijs is en wat helpend is.
Ja. Monique, heel erg bedankt voor dit goede gesprek.
Ja, dankjewel. Wat een leuk en boeiend gesprek.
Dit was een podcast van GGZ Academy. Beluister ook onze andere afleveringen en lees de show notes voor meer informatie. www.ggzacademy.nl. Graag tot een volgende keer.